De kerkraad maakt hier nog het volgende bekend. De contactmiddag voor de ouderen is alleen mee te luisteren. De uitzending op woensdagmiddag begint om 3:00. Goede vrijdagavonddienst begint om 7:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, dat is Christus, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld, mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen mijn liefde en ijver brand. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Het vierde van Psalm 40. ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 143 en daarvan het tweede vers: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Een vierschaar, dat is een rechtbank, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Wij noemden u de wet en het tweede van 143 en daarna vindt de schriftlezing plaats en die kunt u vinden in 2 Korinthe 5 vers 10 tot 21. 2 Korinthe 5 vers 10 tot 21.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscientie geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude voorbij gegaan, het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking is het zesde kruiswoord en dat vinden wij in Johannes 19 vers 30a. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst, in Johannes 19 vers 30a. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. In onze voorbeden willen wij allereerst denken aan de rouwdragenden in ons midden. Dat is de rouwdragende familie Verhoeven-Drogendijk. Gistermiddag is namelijk hun schoonzoon Ron van Zwienen op 59-jarige leeftijd overleden. Dat is de man van Anja. Een aangrijpend sterven. Hij was opgenomen ook in het ziekenhuis vanwege het coronavirus, maar uiteindelijk ook aan een bacterie in het ziekenhuis overleden. Verder zijn er nog grote zorgen in de familie Verhoeven. Dan vanochtend werd ik gebeld door dominee Tanis. En dat grijpt ook onze gemeente aan dat mevrouw Tanis gisteravond overleden is. We willen ook hen gedenken in onze voorbeden. In het zorghotel bij het Icazia ziekenhuis verblijft broeder Kranendonk. We denken aan Hester. En Niels Maurits, die mag gelukkig weer wat opknappen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, als we dan tot u naderen in het gebed, dan bidden we u of gij ons wil helpen. We kunnen immers niet bidden, gelijk het behoort. Uw discipelen vroegen het, leer ons bidden. En dan past het ons allereerst uw naam ootmoedig te erkennen in uw langmoedigheid over ons. Want wanneer wij stilstaan bij de situatie waarin wij verkeren, dan is het nog een wonder dat we er nog mogen zijn. En Heere, geef dat die langmoedigheid van u mag strekken tot waarachtige bekering. U weet dat we bedroefd zijn, omdat wij op deze wijze kerk moeten houden. Enkelen zijn in ons midden, om de dienst toch nog doorgang te laten vinden. En we bidden u voor hen. Wilt u hen helpen? En ook ons, als we geroepen zijn uw woord te verkondigen. Maar tegelijkertijd mogen we toch geloven dat gij niet aan tijd of plaats gebonden bent. Uw geest is alom tegenwoordig. En dan past het ook uw naam te erkennen dat we door de middelen toch in de huiskamers mogen verkeren in onze geest. En geef dat ook wij als gemeente in zijn geheel dat zo mogen beleven. Zodat we toch bij elkaar mogen zijn. Onder de adem des geestes. Onder uw woord. En wij smeken en bidden u of gij toch uw woord wilt openen voor ons hart. En ons hart wilt openen voor uw woord. En dat uw knecht geholpen mag worden door u. En niet verhinderd zal worden het woord vrijuit te spreken. Ook niet door de omstandigheden verhinderd zal worden. En we bidden u voor deze wereld. Die op dit moment bloedt. Heere, wilt gij die wond helen. Maar niet om door te gaan met zondigen. Maar opdat wij zullen beseffen, hij komt, om de wereld te richten. De wereld in gerechtigheid. En dat we daar deel van uitmaken, o Heere. Want het is duidelijk een teken van de tijd. En nog is het einde niet. En geef dat wij dan ook door uw lieve geest bearbeid mogen worden om klaargemaakt te worden om u te ontmoeten zonder te verschrikken. Dan hebben we toch zo nodig de waarachtige bekering wanneer we nog onbekeerd zijn. Dat we voor God geplaatst worden. Omdat we tegen God gezondigd hebben. En Heere, wij bidden u daarom. Of gij dat in ons leven wilt doen. En niet wanneer we sterven. Opdat wij gaan beseffen. We hebben tegen een goeddoend God gezondigd. En we moeten met God in het reine komen. Opdat er plaats gemaakt zal worden voor het werk van de middelaar. En daar hebben wij uw Heilige Geest zo toe nodig. In het bijzonder de gave van het waarachtig geloof. En wij bidden u dat ook voor hen die bekommerd zijn, maar ook voor uw volk en kinderen. Opdat zij dat waarachtig geloof mogen ontvangen en ook mogen beoefenen. Door uw Heilige Geest. Zodat ze ook hoe langer hoe meer, of voor het eerst zullen beleven, dat zij van zichzelf midden in de dood liggen. Maar het leven buiten zichzelf mogen zoeken. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, dan is er ook grote droefheid gekomen in de kring van de familie Verhoeven. Daar gisteren hun schoonzoon op 59-jarige leeftijd uit het leven is weggenomen. Onze gedachten gaan ook naar Anja, die we kennen. Heere, u weet ook dat zij ook ziek is. En wij bidden u ook voor haar. We bidden u ook voor de kinderen. Die ook nu hun vader hen zien ontvallen. Nadat ook hun moeder is overleden. Heere, wilt gij hen sterk. Wilt gij hen troosten. Maar ook Anja. De vrouw van Ron. Och Heere, ze zijn nog zo kort getrouwd. En we bidden van u of gij haar wilt troosten. O Heere, geef toch dat ze mag ervaren dat uw Heilige Geest haar geschonken wordt. Als die andere trooster die het uit Christus neemt en het haar verkondigt. Zodat ze gesterkt mag worden deze moeilijke weg te gaan. Dragen ook haar ouders en de verdere familie aan u op. U weet dat er nog meer zorgen zijn in de familie Verhoeven. En dat de beide broers en de schoonzuster van broeder Verhoeven ook het coronavirus hebben. En Heere, zou u genezing willen geven? Ach, wilt gij ook draagkracht schenken? En geef dat het ook wat uit mag werken in hun leven, zodat ze verootmoedigd mogen worden. Bescherm hen tegen deze ziekte. En ons allen, o Heere. Er zijn er in de gemeente nog steeds ziek. En we bidden u voor hen of gij hen wilt genezen. Heere, zo is er ook droefheid gekomen in de kring van de familie Tanis, die we zo hartelijk lief hebben. En we bidden u voor onze broeder, die op hoge leeftijd weduwnaar geworden is. En zijn vrouw neer mag leggen in goede handen. We bidden u voor de kinderen en de kleinkinderen. U weet dat ze een hele grote plaats heeft ingenomen in de kring van de familie, van het gezin. Maar ook in de kring van de gemeenten die zij gediend heeft. Daar danken wij u voor, ook hier in Barendrecht. We hebben goede herinneringen aan haar. En Heere, al wat gij bracht, dat zal juichen tot uw eer. Wilt u hen troosten? We bidden van u of gij met broeder Kranendonk wil zijn. We mogen uw naam dankzeggen dat het stapje vooruit met hem gaat. Wilt u dat bestendigen? We dragen ook Hester aan u op. Heere, gedenk haar toch in uw gunst en goedheid naar uw trouw verbond. En wordt moeder dank dat Niels Maurits ook weer herstelt in krachten. Wilt u hem gedenken? O Heere, gedenk zo allen die ziek zijn. In het midden der gemeente, nogmaals, wilt gij toch de plaag afwenden. Maar geef toch dat we bij de oorzaak terecht mogen komen. Want dat is toch de bedoeling van dit alles. U zegt het zelf dat u zich enige tijd terug zult trekken totdat het volk zich schuldig zal kennen. En wanneer wij ons dan schuldig zullen leren kennen, dan zullen wij u vroeg zoeken. Dat betekent toch nog op tijd. Toch nog in de wel aangename tijd, in de dag der zaligheid. Dat bidden we ook voor onze buurt, die op ons letten. En Heere, u weet ook de woordwisseling die we gehad hebben met onze burgemeester. We dragen hem ook in het bijzonder aan u op in deze moeilijke tijd. Wilt u hem ook beschermen? Ja, allen die over ons gesteld zijn, geef ze wijsheid om goede besluiten te nemen. Maar we bidden en smeken het van u, o God van de hemel, u die alles regeert. Open toch hun ogen voor de hoogste gezaghebber, dat bent u. Open ook onze ogen toch voor de koning der koningen en doe ons toch bukken en buigen onder u. O Heere, wees ons dan genadig en doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 6. En daarvan vers 2 en 9. En ik zou het wel fijn vinden als ouderling Vlier daar ging zitten. En diaken De Braai. Dan heb ik toch nog een paar mensen voor me. Dus Psalm 6, vers 2 en vers 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. En het 9e vers. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Het 2e en het 9e vers van Psalm 6. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 89 en daarvan vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven, en onze koning is van Israëls God gegeven. Ja, geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie zitten natuurlijk niet in de kerk. Er zitten hier slechts vijf mensen in de kerk. De organist, de koster, de diaken, de ouderling en Jacob van Houselt, die de camera bedient. En toch spreek ik jullie wel zo aan, kinderen. Dat vind ik belangrijk. En ik ben blij dat jullie mij horen en dat jullie mij zien. En God is niet aan een plaats gebonden. En ik hoop dat de Heere me helpt om toch zo te preken dat je het gevoel hebt, we zitten eigenlijk in de kerk. Je zit niet in de kerk, je zit in de huiskamer. En ook jullie jongens en meisjes, wees eerbiedig, ouders, ouderen in ons midden. Voor u is het ook heel wat. En we hopen dan met de hulp des Heren na te denken over dat machtige woord van de Heer Jezus, het is volbracht. Jullie kennen misschien wel de inhoud van Jesaja 53. Dat is een belangrijk hoofdstuk. Eigenlijk zou je het uit je hoofd moeten leren. Jesaja 53, daar staat onder andere in: als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Wat betekent dat? Dat woordje zaad, dat betekent hij zal nakomelingen zien. Het zal vrucht afwerpen. Als hij zijn ziel, dat is eigenlijk zijn hele persoon, gesteld zal hebben tot een schuldoffer. Dat is een uitdrukking uit het Oude Testament. Dat is een offer waarin iemand beleed, ik heb gezondigd tegen God. En die zonden moeten verzoend worden. En in het Oude Testament gebeurde dat door middel van een dier. Maar dat kon natuurlijk niet. Maar dat dier, dat wees heen naar hem die het Lam Gods is. En als dat gebeurt, zo profeteert Jesaja, dan zal hij echt veel nakomelingen krijgen. En onze kanttekeningen schrijven dan: door middel van de prediking van het evangelie. Dat is de bediening der verzoening, zoals we net gelezen hebben in 2 Korinthe 5. En ik hoop dat dat ook gebeuren mag, ook in ons midden. En dan willen we luisteren naar Christus' triomfkreet aan het kruis. Het is volbracht. Drie gedachten. Allereerst wat hij heeft volbracht. Ten tweede hoe hij het heeft volbracht. En ten derde dat hij het heeft volbracht. Dus Christus' triomfkreet aan het kruis. Het is volbracht. Wat, hoe en dat hij het heeft volbracht. Als de Heer Jezus uitgeroepen heeft: mij dorst. Dan steekt iemand een stok omhoog met een spons daaraan. En die spons heeft hij net gedoopt in azijn met water. En dan neemt de Heer Jezus zijn laatste teug. En dan roept hij met een krachtige stem uit: het is volbracht. In het Grieks staat er één woord: tetelestai. Dat is een belangrijk woord, gemeente. Het is een woord dat herinnert aan het moment dat de Heer Jezus intrededienst deed. Weten jullie, jongens en meisjes, wanneer dat gebeurde? Een dominee doet ook intrededienst als hij zijn ambtswerk aanvaardt en gaat beginnen. Dat is gebeurd tijdens de doop van Johannes. Toen wilde Johannes hem niet dopen. Maar wat zei de Heer Jezus toen? Laat af, want aldus betaamt het mij alle gerechtigheid te vervullen. Daar heb je weer een dergelijk woord. Vervullen. Volbrengen. En nu hij het uit mag roepen, nu is hij verheugd dat hij het echt volbracht heeft. De Heer Jezus wist het. Hij heeft in Johannes 14 vers 4 gebeden. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Door het geloof in zijn gebed mocht hij al vooruitblikken en zag hij dat het echt voleindigd zou worden. Maar wat heeft hij dan volbracht? 6 dingen. Het eerste, dat is Gods raadsbesluit. God heeft in de eeuwigheid een vergadering gehouden, kinderen. Daar was niemand bij, dan alleen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zelfs de engelen waren er niet bij. En waar ging het over in die vergadering? Over deze vraag: hoe zal ik mijn uitverkorenen zalig maken, terwijl ze gezondigd hebben? Hoe zal dat kunnen? Daar moet toch voor betaald worden. En waarmee moet er dan betaald worden? Met bloed. Wie zal dat bloed kunnen geven? Niemand. De Vader heeft geen bloed met eerbied gesproken. De Zoon had toen geen bloed met eerbied gesproken en de Geest ook niet. Toen zei de Zoon: zie, ik kom. Psalm 40 vers 8 en 9. Om uw wil te doen, o God. Ik zal de menselijke natuur aannemen, zodat ik mijn leven kan geven tot de prijs die betaald moet worden voor de zonde en schuld van uw volk. Het is volbracht, dat raadsbesluit van God. Dat is het eerste. Het tweede wat volbracht is, dat zijn alle ceremonieën rond de offerwetgeving. En de typen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, met het eerste, dat bedoel ik mee alle offers uit het Oude Testament. God had dat ingesteld. En God wist het, dat die dierenoffers niet zouden kunnen voldoen. Immers een dier heeft niet tegen God gezondigd, jongens en meisjes. Maar die offers en die dieren, die wezen heen naar het grote lam van God dat komen zal. En de typen, daar bedoel ik mee, de personen die dat uitvoerden. Onder andere de priesters. Ach, dat waren ook zondige mensen. Die moesten eerst voor zichzelf offeren. Die konden ook het offer niet brengen dat God eist. Dus dat is het tweede dat volbracht is. Het derde, dat zijn de profetieën. Bijvoorbeeld de profeet Jesaja uit Jesaja 53 heeft heel duidelijk gezegd dat hij als een lam ter slachting geleid zou worden. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. En vele andere profetieën in het Oude Testament hebben het voorzegd dat eens de Messias zou komen en dat hij op één dag gedood zou worden als een offer Gods. Het vierde wat hij volbracht heeft, dat is de wet. We hebben samen net geluisterd naar de wet. Wat eist de wet van u en van jou. Allereerst dat je die wet helemaal gehoorzaamt. En dan niet alleen uiterlijk met je leven, zodat je nooit liegt, zodat je nooit steelt, maar ook innerlijk met je gedachten en met je begeerten. Wie kan dat? Toch eist God dat. Dat moet volkomen gedaan worden. Vader, het is volbracht. Ik heb uw wet gedragen in het binnenste van mijn ingewand. Ik heb die wet volkomen gehoorzaamd, dat weet u, Vader. Zowel met mijn daden, met mijn woorden, met mijn gedachten, met mijn begeerte. En als ik dan die wet overtreed, wat zegt die wet dan tegen mij? Gij zult de dood sterven. Dat is de straf die verbonden is aan de overtreding van de wet. Dat is de vloek van de wet. Die rust op mij. Die rust op jou. Vader, ik wil ook die vloek van de wet op mij nemen. En de straf die verbonden is aan het overtreden van de wet. En hoor het hem roepen. Vader, het is volbracht. Tijdens die drieurige duisternis heeft hij de vloek ondervonden, de toorn van God weggedragen. Het vijfde wat hij heeft volbracht, dat is ook heel belangrijk, kinderen. Namelijk dat hij de kop van de duivel heeft vermorzeld. Dat is geprofeteerd in Genesis 3, vers 15. En hij zal ulieden de kop vermorzelen. Gij zult het de verzenen vermorzelen. De moederbelofte. Hij heeft de duivel daar overwonnen. De duivel, de grote aanklager van Gods kinderen. De duivel, de grote plager van de mens. De duivel die denkt dat hij overwint. Maar hij heeft de duivel zijn heerschappij ontnomen. Het is volbracht. Het zesde. Dat is, het werk der verlossing is volbracht, Vader. Zoals Daniël schrijft in hoofdstuk 9, vers 24, namelijk dat hij komt om de zonde te verzegelen. En wat betekent dat? Dat betekent om de zonde te bedekken onder zijn dierbaar bloed. Om de ongerechtigheid te verzoenen, namelijk met zijn offer aan het kruis. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Een eeuwige gehoorzaamheid aan te brengen voor het aangezicht van de Vader. Zodat de Vader echt tevreden is met zijn gehoorzaamheid. Waardoor er vergeving van zonden en de toerekening van zijn gerechtigheid mogelijk is. Kun je het onthouden? Het zijn zes dingen. Het eerste, dat was Gods raadsbesluit. Het tweede, de schaduwdienst. Het derde, de profetieën. Het vierde, de wet. Het vijfde, de duivel overwonnen. En het zesde, een volkomen verlossing aangebracht. Niets, en ook maar niets ontbreekt er aan dat werk. Gods woord zegt heel duidelijk, want door één offerande heeft hij tot in eeuwigheid volmaakt allen die geheiligd worden. Door één offerande. En Mozes die zegt in Deuteronomium 32 vers 4, hij is de rotsteen, wiens werk volkomen is. Daar heb je weer dat woord. Volbracht, volkomen. Paulus zegt in Hebreeën 2, hij is de voleinder des geloofs. Daar zit ook weer dat woordje volbrengen in. En in Openbaringen 1 vers 8 staat, hij is het begin en het einde. De Alfa en de Omega. Dat was mijn eerste gedachte. Dan mijn tweede gedachte. hoe hij het heeft volbracht. De eerste gedachte is wat hij heeft volbracht, die zes dingen. En nu hoe hij dat heeft volbracht. En wat bedoel ik daarmee, gemeente, jongens en meisjes? Nou, dat bedoel ik mee dat hij dat gedaan heeft in zijn persoon. De Heer Jezus is immers een uniek persoon. Hij is met de Vader en de Zoon waarachtig God. Maar tegelijkertijd is hij ook waarachtig en rechtvaardig mens. Hij heeft die menselijke natuur aangenomen. In de gelijkmaking van ons zondige vlees, zegt Paulus in Romeinen 8. Dat betekent dat hij niet een sterk lichaam heeft gehad, maar dat hij een lichaam heeft gehad waarin de gevolgen van de zonde duidelijk afgedrukt werden. De pijn die hij voelde, de dorst die hij had, de honger die hij leed, de smart die hij droeg, het verdriet dat hij had, niet alleen lichamelijk, maar ook psychische pijn heeft hij gehad. Daarom kan hij medelijden hebben met al onze zwakheden, ook in deze coronacrisis. En tegelijkertijd was dat niet genoeg, gemeente, want hij moest van de Vader ook gezalfd worden. En dat heeft de Vader ook gedaan. Hij is verordineerd en gezalfd tot profeet, priester en koning. Dus het gaat om zijn persoon in mijn tweede gedachte. Zijn goddelijke natuur, zijn menselijke natuur en de drie ambten. Het is juist professor Wisse die in zijn serie over de kruiswoorden daar de nadruk op legt. Op het profetische, het priesterlijke en het koninklijke in dit woord. Het is volbracht. Laten we daar eens bij stilstaan, gemeente. Allereerst het profetische. In onze catechismus noemt hem de hoogste profeet. Die ons de verborgen raad aangaande de verlossing openbaart. Weer die raad van God, dat besluit van God. Dat weten wij mensen niet. Dat is voor ons mensen verborgen. Dat wist Adam niet. Dat God met een heilsplan zou komen. Dat heeft hij geopenbaard. De raad van Gods verlossing met een arm en een verloren zondaar. En in dit woord, het is volbracht, preekt de Heer Jezus, jongens en meisjes. Hij is profeet. Professor Wisse die schrijft zo treffend dat hij niet zegt, ik heb het volbracht. Ook dat is waar. Maar het is volbracht als een boodschap, als een krachtig appel. Hij is zelf de inhoud van die boodschap. En dan grijp ik even terug op vers 28 uit Johannes 19. Daar lezen we hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was. Dus hij weet dat. Al van eeuwigheid dat het zou gebeuren. En hij weet zich daartoe ook geroepen. En hij belichaamt die boodschap. Daarom zegt de Vader ook op de berg der verheerlijking, hoort hem! Hoor je het? Wat hij uitroept. Het is volbracht. O, zeker, dat mogen ook Gods knechten uitroepen. Dat mag de dominee ook zeggen. Het is volbracht. Maar dat is niet een daad van mij. Dat is bij hem duidelijk anders. Als hij het uitroept, het is volbracht, dan is dat ook een daad. Professor Wisse die noemt dit het kroonwoord van zijn profetisch getuigenis. Prachtige uitdrukking. Want heel het profetisch getuigenis treffen we aan in Gods woord. Maar dit is het kroonwoord. Het is volbracht. En dan citeert hij een bekende Godgeleerde. Die heeft er dit van gezegd. Het is volbracht. Dat is 1. Het rijkste woord voor de Zoon. En 2. Het aangenaamste woord voor de Vader. En 3. Het schrikkelijkste woord voor de duivel. En 4. Het zaligste woord voor arme zondaren. Maar hij heeft het ook als priester gedaan. Onze catechismus noemt hem onze enige hoge priester. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Heer Jezus de enige hoge priester is geweest. Voor hem waren meerdere hoge priesters, denk maar aan Aaron. Maar waarom noemt de catechismus hem de enige hoge priester? Omdat hij zo verschilt van die andere hoge priesters. Die andere hoge priesters die moesten eerst voor zichzelf offeren, omdat ze ook zondaren waren. Bovendien konden ze zichzelf niet offeren, ze konden hun lichaam niet opofferen. Kijk, en dat was bij de Heer Jezus niet het geval. Hij is een hoge priester zonder zonde. En de Vader heeft zijn lichaam toebereid, zodat hij zijn lichaam als het grote zoenoffer heeft geschonken, gemeente. En dat hij op grond van dat grote zoenoffer nu telkens tussentreedt tussen God en zijn volk als de grote voorbidder. En van daaruit zegent hij met de weldaden van het genadeverbond. Als priester heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. En daarna hoeft er nooit meer geofferd worden. Dat zou een grote belediging zijn. Wanneer mensen zouden denken dat zij ook nog iets zouden moeten aanbrengen tot verzoening van hun zonden, gemeente. Nee, dat zoenoffer, dat is volkomen. En God is ook verzoend met zijn lichaam, met het offer van zijn lichaam. Gods recht is ook echt voldaan door het bloed van Christus. En daarom, als hij het hier uitroept, het is volbracht, dan zegt hij als het ware: Vader, het is volbracht. Vader, ik heb mijzelf totaal gegeven voor uw aangezicht. Vader, ik heb me leeg laten bloeden als een verzoening van de zonden van mijn volk en kinderen. Vader, het is volbracht. En nu kan de schuld van mijn volk uit uw boek gedaan worden. En ook nu zult u de zonde van uw volk niet meer aanzien, Vader. Het is volbracht. Profetisch, priesterlijk, maar ook koninklijk. Ook dat is noodzakelijk, dat hij koning is. Onze eeuwige koning, zo zegt de Heidelberger catechismus. En waarom dan? Omdat hij als koning overwonnen heeft. Als priester heeft hij zijn bloed gegeven. Als koning heeft hij die aartsvijand van God en van Christus en van zijn volk en kinderen overwonnen. De heerschappij des duivels heeft hij ontnomen. Alle wapens die de duivel heeft, die heeft hij uit handen genomen. De zonde, de dood, de vloeken, de wet, hij heeft hem uit handen genomen. Omdat hij aan het recht van God voldaan heeft, gemeente. En nu zal hij al zijn vijanden zetten tot een voetbank zijner heilige voeten. En daarom dit woord, dat wordt ook koninklijk uitgesproken. Het is volbracht. En met dat woord gaat hij regeren. In de harten van zondaren die in opstand zijn gekomen tegen God en zijn gezalfde. Door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Het is volbracht. Met dat woord zal hij zijn volk en kinderen bewaren. Bewaren in het allerheiligst geloof. Bewaren dat zij alsnog weer uit hun staat zouden vallen. Met dat woord, het is volbracht, zal hij hen beschutten tegen de aanklagers, tegen de duivel. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Tegen de wet die eist en die vloekt. Maar hij zal als koning zijn volk en kinderen beschermen. Ja, hij zal als koning er zorg voor dragen vanuit dit woord. Het is volbracht dat God aan zijn eer zal komen in het leven van zijn kerk. En dat dat beeld van God weer volkomen hersteld zal worden. O gemeente, wat is het toch een ontzaglijk diep woord. Het is volbracht. Dus in mijn eerste gedachte, wat volbracht is, dat zijn die zes dingen. In mijn tweede gedachte, hoe het volbracht is, namelijk dat hij waarachtig en eeuwig God is in de menselijke natuur als een rechtvaardig mens, maar ook in zijn drie ambten, profetisch, priesterlijk en koninklijk. En nu komen we bij onze derde gedachte, dat het is volbracht. Ja, gemeente, jongens en meisjes, is dat eigenlijk wel zo? Dat het is volbracht. Was het niet een beetje te vroeg van de Heere Jezus dat hij deze woorden uitsprak? Het is volbracht. Er moet toch nog zoveel gebeuren? Hij moet toch nog sterven, begraven worden, opstaan? Hij moet nog naar de hemel varen, niet waar? En de Heilige Geest moet toch nog uitgestort worden? En alle uitverkorenen zijn toch nog niet allemaal toegebracht? Is het niet beter dat het woord het is volbracht veel later wordt uitgesproken als de laatste uitverkorene bekeerd wordt en thuisgehaald wordt in de hemel? En dat dan dat woord uitgesproken wordt? Nee, het is niet te vroeg. Ik grijp even terug op zijn ambt, hij is profeet. En we treffen dat ook dikwijls aan in het Oude Testament, dat een profeet de dingen zei alsof ze al tegenwoordig waren. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, terwijl de Heer Jezus nog geboren moest worden. En zo moeten we dit spreken ook zien. De Heer Jezus die sprak vanuit de overtuiging dat het is volbracht. Zo ziet God het ook vanuit zijn raadsbesluit. God ziet alles al van eeuwigheid gerealiseerd. Het loopt God niet uit de hand. Het is voor de Heere Jezus niet misschien dat het volbracht zal worden. Het is volbracht. En daarom zegt Jesaja ook dat door zijn hand het welbehagen van de Heere gelukkiglijk zal voortgaan. En hoe gaat dat dan voort? Dat gaat voort door de bediening der verzoening. Ik gebruik met opzet die uitdrukking, we treffen haar aan in 2 Korinthe 5. Wat we samen gelezen hebben, de bediening, dat is een oud-testamentisch woord. De bediening der verzoening. En we hebben het gelezen, dat vanuit dat woord het is volbracht, Gods knechten die verzoening mogen bedienen. Net zoals de priesters dat deden in het Oude Testament toen zij aan het offeren waren. Zo mogen Gods knechten dat nu ook doen. En hoe? Nu, zoals Paulus dat ook zegt, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Goed luisteren hoor. Wat zegt Paulus niet? Hij zegt niet, u bent al met God verzoend, omdat Christus uitgeroepen heeft, het is volbracht. Hoor je dat wat ik daar zeg? Dat zeg ik nog een keer, want dat is belangrijk. Dat mogen Gods knechten niet zeggen. U bent al met God verzoend, maar u weet het nog niet. En nu ga ik het u bekendmaken, omdat u het nog niet wist. Omdat de Heer Jezus het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Dat is niet waar, gemeente. Dat staat er niet in 2 Korinthe 5. Er staat, laat u met God verzoenen. En wat wil dat zeggen? Dat wil wel dit zeggen. Dat het zoenoffer door Christus is gebracht. Dat Christus het uitgeroepen heeft, het is volbracht. En dat moet aan iedereen voorgesteld worden, dat zoenoffer in de prediking van het evangelie. Aan iedereen moet verkondigd worden dat alleen op grond van dat zoenoffer een mens met God verzoend kan worden. Dat is een bemoediging voor allen die nog onbekeerd zijn in ons midden. Die nog onverzoend zijn, gemeente. Dat dat evangelie der verzoening in ons midden gepredikt wordt. En ik hoop dat de Heere dat toepast. Want daar komt het op aan dat dat persoonlijk ons deel gaat worden. In het Oude Testament hebben de ware gelovigen dat ook geleerd. Geliefde gemeente. Door de dienst der verzoening. Wanneer we alleen maar een uitwendige godsdienst erop nahouden, zoals dat ook in het Oude Testament door velen gebeurde, dachten ze dat ze echt door dat lammetje dat ze brachten, God konden verzoenen. Maar de Levieten hadden de roeping om het volk te onderwijzen. Zij moesten zeggen, nou moet u niet menen dat u met God verzoend bent, hoor nu u, zo'n prachtig jong dier gebracht hebt en dat hebt laten slachten door uw uitwendige godsdienstige verrichting. Nee. Maar er zal eens een lam komen. En dat is beloofd door de profeet. Dat hij door zijn borggehoorzaamheid God verzoent. Dat is de beloofde gehoorzaamheid. In het Oude Testament. En de Nieuwtestamentische knechten van God, die grijpen terug op de vervulde gehoorzaamheid van de borg. De dichter van Psalm 130, hij zegt het. Heere, er is bij u toch vergeving. Kijk, dat moet nou persoonlijk ons deel worden, gemeente. En daarom moeten we oppassen dat wij niet meedoen met die oppervlakkige gedachte van de algemene verzoeningsleer. Alsof wij mensen al met God verzoend zijn. Dat we het alleen maar hoeven te geloven. Dat is niet waar. Dan wordt een mens bedrogen. Zul je dat onthouden, ook jullie jonge mensen? Waarom word je dan bedrogen? Nou, dat zal ik je zeggen. Dan wordt er ergens overheen gestapt. Over iets wat heel verschrikkelijk is. Namelijk dat je geboren wordt in een onverzoende betrekking met God. Dat je geboren wordt met een vijandig hart tegenover God. Als je nog onbekeerd bent, Dan sta je nog in een onverzoende verhouding met God. Kijk, en daar wordt dan overeengestapt. En dat doet de Heilige Geest niet. Dat doet het woord niet. Daarom klinkt het, laat u met God verzoenen. Want u bent het nog niet. Dat gelooft een mens niet van nature, gemeente. Wij zijn dood in zonde en misdaden. Wij denken dat het allemaal wel meevalt. Je hoort het soms in de wereld ook zeggen. Ik denk dat God mij wel zal toelaten straks in de hemel. Ik heb van mijn leven nog geen kwaad gedaan. Ik heb iedereen het zijne gegeven. Maar de Heilige Geest die opent je blinde ogen. Hoe je eigenlijke verhouding is met God. Daar begint het mee. Het begint niet met Jezus. Het begint niet dat je ogen geopend worden voor Hem die middelaar is. Maar eerst dat je met God te maken hebt. Weet je dat? Dat je tegenover God niet kunt bestaan. Dat je met God verzoend moet worden voordat het te laat is. Weet je dat? Besef je dat? Heilige Geest dat naar binnen brengt, dan wordt je geweten ontwaakt, dan word je overtuigd dat het waar is wat de dominee zegt. Dat je schuldig staat tegenover de heilige wet van God. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook met je gedachten en met je begeerd. Dat je voor God verdoemelijk bent, dat is erg, dat is diep. Besef je dat? Dat God je wegwerpen moet. Met een eeuwige wegwerping in de eeuwige rampzaligheid. En als dat gaat ontwaken, weet je wie dan ook wakker wordt? Dat is de duivel. En de duivel die zal er alles aan doen om proberen dat te sussen, dat te blussen. Dat uit te stellen, die gedachte. Die zegt, ach, hij probeert je bang te maken. Ach, hij probeert je onrustig te maken. En als je het dan toch serieus gaat nemen, dat je ongelukkig over de aarde gaat, dat je zegt, ik moet met God verzoend worden. Dan probeert hij het op een akkoord te gooien met God en met jou. En hij probeert je dan vroom te maken, godsdienstig te maken. En dat ga je ook doen. Je gaat proberen je best te doen tegenover God om dat ontwaakte geweten tot rust te brengen. En dan lijkt het soms ook wel dat het wat tot rust komt. Maar als de Heilige Geest echt doorgaat met die overtuigingen, gemeente, dan laat hij ook zien hoe gevaarlijk dat is. Een mens moet niet opgebouwd worden, gemeente, tegenover God. Dit heb je al en dat heb je al gekregen en dat is toch ook wel heel wat. Nee, gemeente, de Heilige Geest die breekt dat huis af. Dat huis van godsdienst, dat huis van eigen gerechtigheid. De Heilige Geest die laat echt voelen dat je totaal niet in staat bent om je met God te verzoenen door wat dan ook. Omdat God een volkomen gehoorzaamheid eist. En bovendien moet de straf doorgaan. Dat wordt allemaal niet op één dag geleerd, gemeente. Maar wel hoe langer, hoe meer gaat die zondaar dat zien. Opdat hij niet misleid zal worden ergens op te gaan rusten. Op datgene wat alleen maar een grond is om met God verzoend te worden. De Heilige Geest, hij gaat je inwendig onderwijzen. Adam, dat ben jij, dat ben ik. Ik heb mij de dood waardig gemaakt, gemeente. De eeuwige dood, de geestelijke dood en de tijdelijke dood. En dat ga je niet maar een beetje koud aanvaarden en aanhoren. Maar de Heilige Geest, die brengt je in de eenzaamheid voor God. Dat ga je voor God bewenen. Je gaat God gelijk geven in zijn rechtvaardigheid. En je gaat wenen daarover. Je zegt, Heere, dat is zo. Die breuk tussen God en je ziel, die wordt nat gemaakt, gemeente. Nat gemaakt met de tranen van ware boetvaardigheid. Toch kan een mens zich daar niet mee troosten. Professor Wisser die haalt een Godgeleerde aan en dat is een krachtig woord. Hij schrijft het volgende: als mensen in deze ontdekking en droefheid zijn gekomen, dan moeten wij niet trachten hen uit deze droefheid zelf te vertroosten, waardoor velen misleid worden, maar dan moeten we dus ook een opwekken tot geloof, het welk is hun eigenlijke vertroosting. Professor Wisser gaat dat uitleggen. Hij zegt: deze woorden zijn zeer behartenswaardig. Waarom zouden wij hen ook van deze enige, maar geheel toereikende, overvloeiende troostbron afhouden? De troostbron van het volbrachte werk in en door Christus. Met andere woorden, een dominee die kan tegen zo'n verslagene van hart niet zeggen dat dat nou je troost is, dat je verslagen bent, dat je ontdekt bent, dat je weent over de zonde, dat je de droefheid naar God kent. Want daar laat een recht bekommerde zich niet mee troosten, maar dat het troostwoord in zijn ziel afgedrukt mag worden. Dat hij het van Gods wegen mag horen, wat er staat in Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn ziel, zal u liter God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En zeg haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat is een volle boodschap. Dat het geklonken heeft, dat is volbracht. Maar Heere, dat moet toch toegepast worden. Dat moet toch persoonlijk in mijn leven naar binnen gebracht worden. Afgedrukt worden in mijn geweten. En daarom is Jesaja 40 zo onderwijzend. Want Jesaja 40 geeft daar onderwijs in. Als dat woord uitgesproken, dan zegt Gods knecht: wat zal ik roepen, Heere? Wat moet ik dan roepen? Alle vlees is gras. En als een bloem des velds. En dat merken we toch om ons heen vandaag aan de dag. Een mensenleven wordt zo geknakt. En zegt tot de steden van Juda: zie, hier is uw God. En dan zeggen onze kanttekeningen, namelijk Jezus Christus. Hij moet opgeheven worden op die banier van het evangelie. Hij is die verhoogde slang. Hij is die verhoogde Christus die het uitgeroepen heeft voor zo'n arm en verloren zondaar die voor God geplaatst is. En moet zeggen: o God, is er voor mij nog een middel? Is er voor mij nog doen aan? Zie, hier is uw God. Is dat ook uw zorg? Bekommerde de ziel in ons midden. Is dat ook uw gebed? Bid dan om de Heilige Geest, de ware trooster van de ziel, die dat toepast aan het hart, die dat onmisbare instrument schenkt, namelijk dat ware geloof, waardoor je uit jezelf vlucht tot die voorgestelde hoop en mag zien de algenoegzaamheid van Christus en zijn offerhanden. Dat mag nou het deel zijn van allen die door een waar geloof dat hebben leren mogen zien. Die dat hebben mogen zien, die dierbare Christusgemeente. In zijn lijden en in zijn sterven. Die de algenoegzaamheid hebben mogen zien. In zijn lijden en in zijn sterven. En de noodzakelijkheid daarvan mogen verstaan in eigen hart en leven. Dat zij hebben mogen zien dat zij met God van doen hebben en dat Hij nou die plaats inneemt die eigenlijk hun toekomt naar het rechtvaardig oordeel van God. Dat plaatsbekledende lijden en sterven. Dat Hij omwille van mijn zonden daar nu moest leegbloeden. En dat God nou tevreden gesteld is met dit enige zoenoffer, geliefde gemeente. Om daar nou uit bediend te mogen worden, uit dat woord: het is volbracht. Daar geeft de Heilige Geest nou oefeningen in het geestelijke leven. oefeningen van het ware geloof. Zodat Gods kinderen dat hoe langer hoe meer gaan verstaan, terwijl ik midden in de dood lig. En het leven buiten mijzelf. Mag je dat ook zien? Het leven buiten jezelf. Gerrit, dat je zegt, ja, dat is het, Heere. In mijzelf hoe langer hoe armer. Want dat woord, het is volbracht, dat staat ergens tegenover. Dat staat namelijk tegenover dit. In mij niets, niets dan enkel zonde en enkel schuld. Maar dat staat ook tegenover het woord van het evangelie. Dat God nou ook niets meer verwacht van een arm en een verloren zondaar. Omdat God wel weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat hij niets, niets kan toebrengen. O, wat heeft dat oude vrouwtje het toch verstaan toen ze tegen dominee Hendert de Kok zei. Als ik maar een nagelschrapseltje tot mijn zaligheid zou moeten toedoen, dominee. Dan zou het nog voor eeuwig verloren zijn. Wat is dat toch een rijk woord, gemeente. Het is volbracht. Om daar nou uit bediend te mogen worden. Laat dat ook uw bede mogen zijn. Kinderen Gods in ons midden, Heren. Wilt u mij bedienen uit dat woord? Het is volbracht. En nog één ding, gemeente. Waar ik toch echt van de week enigszins bij bepaald ben. Tetelestai. Dat woord dat betekent namelijk. Het doel is bereikt. Wat is dat? Wat was het doel met de mens? Dat God zijn beeld daarin zou zien. En dat God zich zou verheugen. En het unieke, zo las ik van de week bij John Flavel, is dat een mens een ziel heeft. Dat is heel uniek. Dat heeft een dier niet. En dat hij die ziel zo geschapen heeft, dat die ziel vanuit de schepping een kracht heeft om op te klimmen tot God. Dat zijn we kwijtgeraakt. Door onze diepe val in Adam. Kijk, en nu heeft de mens, Jezus Christus, zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Zijn ziel weer laten opklimmen tot God. Als het volmaakte beeld van God. En daarom als hij het uitroept, het is volbracht. Dan zegt hij eigenlijk ook, Vader, u hebt in mij uw beeld weer terug. En daarom allen die door een waar geloof ingelijfd zijn in Christus, die geven met eerbied gesproken in en door hem, God zijn eer weer terug. En daarom zullen ze tot in alle eeuwigheid gaan zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. eindigen met gebed. Heere, we mogen uw naam ootmoedig erkennen dat u ons geholpen hebt. Ach Heere, wilt gij het achtervolgen met uw onmisbare zegen. En geef dat wij het ook mogen overdenken. Ermee tot onszelf mogen inkeren. De binnenkamer opzoeken. En de ernst van die oproep, laat u met God verzoenen. Het toch naar binnen mogen krijgen. Door het overtuigende werk van de Heilige Geest. Dat onze ogen geopend worden voor onze gevaarlijke toestand. Waarin wij van nature verkeren. Dat we op reis zijn naar de eeuwige rampzaligheid. Als u het niet verhoedt. En dat we behouden moeten worden. En dat niet op grond van enige godsdienst. Of van wat gevoeligheden. Maar dat dat een recht voldaan moet worden. O, wij smeken en bidden van u, geef toch. Dat er plaats gemaakt mocht worden in ons alle leven. Voor de diepe inhoud van dit kruiswoord. Heere, het omvat zo ontzaggelijk veel. Dat hebben wij ook gehoord. En u bent alle eer daarom ook dubbelwaardig. En geef toch dat die eer ook afgedrukt mag worden in ons hart en in ons leven. Zodat gij, o God in de hemel, tot in alle eeuwigheid geprezen en geloofd zal mogen worden door ons. Heere, doe genade verzoening over al onze zonden en breng ons ook vanmiddag weer onder uw woord. Dat vragen wij u eerbiedig om Jezus wil. Amen. De slotzang is het vierde vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Het vierde vers van Psalm 85. Draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.